Dit is de Verkadefabriek podcast. Mijn naam is Tieme Smit en in deze podcast ga ik in gesprek met grote namen en jonge makers binnen de wereld van theater, dans, cabaret en muziek.
Ik denk, er is al zoveel theater vanuit het mannelijk perspectief. Dat heeft niet per definitie een naam. Ons theater wordt dan feministisch theater genoemd, omdat we een vrouwenperspectief geven. Maar er is al heel veel vanuit het mannelijk perspectief. Dus dat moet in balans getrokken worden.
Het is 2050. Nederland is grotendeels overstroomd, alleen Venlo bleef droog en wordt uitgeroepen tot nieuwe hoofdstad. De Hollanders trekken zuidwaarts, inclusief hun matcha-bars, start-ups en podcast. Maar ook hier zwelt de Maas, het water kruipt en de dreiging is echt. In de voorstelling Trut staan vrouwen centraal, helden, gespeeld door drie vrouwen. En samen zijn zij het theatercollectief Club Lam. En zij zien het zo, mannen worden legendes en vrouwen eindigen als mythes. Maar dat gaan zij even anders doen. Ik ga in gesprek met Ella Kamerbeek, actrice en theatermaker. Een van de drie makers van Club Lam.
Hallo.
Hallo Ella, welkom.
Dankjewel.
Ja, de voorstelling Trut. En dat heeft dan weer een linkje met Gertruid Bolwater. Dat is een standbeeld dat staat in Venlo.
Ja.
Van een soort 10-jarig meisje die helemaal volgeplakt zit met kauwgom.
Ja, er is een straat in Venlo, de Bolwaterstraat. Die is ook naar haar vernoemd. En daar staat een standbeeldje van een meisje volgeplakt met kauwgom. En we waren eigenlijk heel nieuwsgierig wat het verhaal daarachter was. Ook Bolwater wisten we niet wie dat was. En daar is eigenlijk de hele zoektocht begonnen.
Oké, wat moet ik me voorstellen? Ik zie een klein meisje of zo in een standbeeldje.
Ja, een klein meisje, grote laarzen heeft ze aan en een vlag. Een vlaggetje, een beetje met zo'n puntje, zoals je ook achter op je fietsje zou hebben. En dan volgeplakt met kauwgom, wat ooit wel kleur heeft gehad, denk ik, maar ondertussen een beetje grijzig is geworden.
Oké, en waarom die kauwgom erop?
Ja, dat hoort bij de kunstwerker van die kunstenares, geloof ik.
Oh, dat heeft zij zo bedacht?
Dat is bewust,
want dat mag je. Heeft zij dat geplakt of hebben andere mensen dat geplakt?
Mensen mogen in principe legaal, want dat mag niet altijd, hè? Dan is het vandalisme.
Even bij deze, ja, doe het niet.
Maar bij dit standbeeld, en ik geloof bij meer van haar kunst werken, mag je daar kauwgom op plakken. En ik geloof dat dat is voor een positieve connotatie daaraan. Ze noemen haar het confetti-meisje, niet het kauwgom-meisje.
Het confetti-meisje. Ja, ik had een plaatje gezien. Ik snap wel waarom ze dat zeggen. Alleen, het is niet heel eerbiedwaardig of zo naar zo'n meisje toe.
Nee, en het verhaal dat wij van haar kennen, daarin is ze helemaal geen klein meisje, zij een volwassen vrouw. En kauwgom plakken op iets of iemand, dat is ook een beetje denigrerend. Ja. Dus wij vinden het verhaal daardoor wat kleiner gemaakt dan dat het zou moeten zijn eigenlijk.
Ja, want jullie hebben dus de voorstelling Trut gemaakt, net in première gegaan. En dat meisje, dat standbeeld, was eigenlijk een beetje de reden waarom jullie deze voorstelling wilden maken.
Ja.
Vertel,
eigenlijk,
wat zat er in dat verhaal van Gertruid?
Nou, Club Lam maakt altijd voorstellingen over een historisch vrouwelijk figuur. Waarvan wij denken, de geschiedenis is vaak genoteerd door mannen. En dan krijg je dus het mannelijk perspectief over dat verhaal. Of je krijgt een verhaal dat eigenlijk nauwelijks is genoteerd.
En ook vaak als iemand het opschrijft, dan kan hij zichzelf ook een beetje positief uitlichten.
Precies.
Dus als mannen het opschrijven, dan komen mannen goed naar voren.
Precies. En dat merken we dat helemaal is ingebed in zeker onze samenleving. Dus dat is het vertrekpunt altijd bij Club Lam. We geven het vrouwelijk perspectief en dan geven we een moderne draai aan. Dus het is echt niet historisch correct. Er zitten wel een heleboel historische feiten in, maar we geven daar een hele vrolijke zwaai aan. Toen kwamen we het verhaal van Gertruid Bolwater tegen. En toen dachten we, dit moeten we met haar doen. Want wij zijn nu een Venloos gezelschap. Zij heeft een eigen straat en een standbeeldje in de stad. Maar de helft van de stad heeft geen idee wie zij is.
Even technisch uitleggen, Venloos gezelschap. Want jullie krijgen de subsidie van Venlo, van Limburg en van Nederland?
Of? We krijgen projectsubsidie vaak van Venlo. En we krijgen structurele subsidie van Limburg en van landelijk, van FPK.
Precies, van het Rijk dan. Precies. Ja. Dus dat maakt dat jullie echt een soort Limburgs Venloos theatergezelschap zijn. Of theatercollectief Club Lam.
Ja, we zijn gevestigd in de Maaspoort.
Precies. Ja. De Maas,
Theater
de Maaspoort in Venlo. En jullie maken dus vaker voorstellingen ook, hè, over dus die vrouwen die dus centraal moeten komen te staan.
Ja.
Deze keer dus onder andere Gertruid. Kwam je haar nou letterlijk tegen dan? Dat jullie aan het lopen waren door Venlo en dat je haar zo zag? Of was het al een standbeeld wat je vaak genoeg hebt gezien?
Nou, het is wel een standbeeld. We zijn al vaker door die straat gelopen. En dan heb je dat misschien uit je ooghoek wel gezien, maar nooit bewust naar dat, gekeken. Hè? Ja, ja. Ja, en ik geloof dat dat het geval is bij veel mensen in Venlo. Dus het, we hadden echt iemand anders nodig die ons kon vertellen.
Wie was
wat
dat?
Is nou dat verhaal daarachter? Ja, ik was daar niet bij. Dat was iemand vanuit de Maaspoort. Die...
Maar ik bedoel, hoe kom je dan opeens? Want ik snap, je maakt al vaker voor zijn vrouw zo, maar dat je opeens dan denkt: oh, maar wacht even, dat standbeeld. Was Marloes opeens op Isla? Wat gebeurde er?
Dat was eigenlijk meer dat we op zoek waren naar verhalen van rondom Venlo. Dat iemand zei: maar je moet iets doen over Gertruid Bolwater. Van de Bolwaterstraat. Van het standbeeld. En wij zo, huh? Waar heb je het over?
Ja, en toen ging het balletje rollen. Ja. Oké, Gertruid, vertel het verhaal. Want we weten niet helemaal of het echt waar is.
Nee, het is op dat moment nooit genoteerd. Dus wat er feitelijk is gebeurd, dat is een mysterie. Ze noemen haar dus ook een mythe. En een mythe, dat vond ik altijd heel romantisch klinken. Want het is een beetje sprookjesachtig. Maar het betekent vooral dat het niet waar is. Dus de mythe luidt... Gertruid Bolwater heeft toen Venlo werd aangevallen in 1511... toen de mannen zich terugtrokken omdat ze dachten we zijn verloren... is zij de stadsmuur opgerend met een vlag. Heeft een vaandel gejat of afgepakt, geloof ik, van de aanvallende partij. En is daarmee de rest van Venlo gaan motiveren om weer in actie te komen en Venlo te redden. En dat is toen gelukt. Nou zijn er nog veel lugubere verhalen dat ze het hoofd heeft afgehakt. Van,
dat is helemaal lekker natuurlijk.
Ja, dat is veel beter. Ja. En dat hoofd op de vlagmast van haar huis gestoken. Als waarschuwing dat ze absoluut Venlo... Dat vind ik eigenlijk het beste verhaal.
Dat is goed, ja. Die moet je eigenlijk erin houden, ja.
Ja.
En of het helemaal waar is, dat weten we niet.
Dat weten we niet, want ik geloof dat er 100 jaar later... pas iets over haar is opgeschreven. Dus sinds die aanval zijn er wel verhalen van haar verteld, mond op mond. Maar dat er echt iets is genoteerd, is nog steeds heel moeilijk te vinden.
En ik las ook dat pas later die naam van haar kwam. Eerst ging het nog over een vrouw en op een gegeven moment werd het Gertruid Bolwater. Dus dat is een beetje...
Ja, dus
was
dat
niet
is
echt
allemaal
goed terug
vaag.
Te vinden. Ja. Ja, precies. Maar goed, het was wel aanleiding voor jullie om te denken... hé, hier kunnen we wat mee. Een mythisch figuur wat de stad Venlo heeft gered.
Ja.
Nou, weten we niet of het waar is, maar in ieder geval, we weten wel. Dat is wel officieel, dat las ik. Dat beleg, of in ieder geval die aanval, dat is wel gebeurd in 1511.
Dat is gebeurd en Venlo heeft gewonnen toen op dat moment.
Dat zijn twee aanleidingen om te denken, er is iets goed gegaan in ieder geval.
Precies, ja.
Oké. En dan moet je opeens aan de slag met die vrouw. Ja,
en dat is best wel moeilijk, want we beginnen altijd met een heleboel onderzoek. Maar er was zo weinig onderzoek om te doen, omdat er zo weinig over genoteerd is. Dus je kan wel met mensen praten en die moeten het ook hebben van verhalen van. Dus je komt op weinig feiten waar je mee kan werken. Dus je gaat onderzoek doen naar die periode en andere vrouwen van toen. En omdat het zo regio gebaseerd is, hebben we ook gekeken naar andere regio's. En dan kom je eigenlijk op een heleboel namen van vrouwen die ook als mythes zijn weggezet in de geschiedenis. En eigenlijk gewoon helden zijn geweest.
In Venlo.
In heel Nederland.
In heel Nederland.
Ja, dus wij hopen, we zetten een nieuw beeld hier met deze voorstelling neer van Trui, noemen we maar.
Ja.
Maar zij mag wel een beetje symbool staan voor al die helden vrouwen door de geschiedenis heen.
Precies, maar dat is dus wel iets wat jullie vaker doen, toch? Vrouwenrollen, dus een nieuw leven inblazen. En laten zien van, hé, dit zijn helden eigenlijk.
Ja, en nu specifiek helden, omdat het over echt strijdlust gaat.
En anders is het?
Het verschilt heel erg. Het kan, we hebben wel eens over koninginnen verhalen gemaakt. Over Lolita van het boek van Nabokov. Over de drie vrouwen rondom Jezus bijvoorbeeld.
Ah, zo, precies, precies. Maar wel altijd de vrouwenrollen uitlichten.
Altijd, ja.
Oké. Maar goed, er zijn nog twee andere vrouwenrollen die daarin voorbij komen. Ik las Cassandra en Ophelia.
Ja.
En die speel jij.
Ik speel Ophelia.
Ja, laten we die eens dan doen.
Ja, nou, het zijn twee namen die je in het theaterrepertoire wel waarschijnlijk al eens bent tegengekomen. Ophelia is van Hamlet, van Shakespeare. En een andere reden waarom wij met Club Lam zijn begonnen is omdat we niet tevreden waren met de vrouwenrollen, het aanbod daarvan eigenlijk.
En dan moet je het zelf maar scheppen.
Dus ja, daarom zijn we met Club Lam begonnen en we hebben het uiteindelijk maar zelf gedaan.
Want wat merkte je dan?
Nou, Marloes en ik, mijn lieve collega, die zaten bij elkaar in de klas. En op een gegeven moment
moesten we in Utrecht op de HKU, de
kunstopleiding. En op een gegeven moment moesten we stage gaan lopen. En toen merkten we dat we bepaalde rollen kregen aangeboden. Marloes, die is lang en dun en model geweest. En ik ben klein en dik. En je merkt gewoon dat je op je uiterlijk... rollen toegewezen krijgt.
Is natuurlijk ook wat acteren heel vaak is, toch?
Is
ook?
In principe wat het is, maar ook. Je blijft daardoor beperkt tot een aantal eigenschappen die op je uiterlijk worden toegewezen, wat niet per se zo is. Want Marloes mocht altijd de romantische partner spelen.
Ja.
En ik nooit. Ik was dan de grappige vriendin of de verzorgster.
Och, ja, ja, ja.
Terwijl in het echte leven ben ik ook een romantische partner. Ja. En is zij ook zo nu en dan de verzorgster. Ja, je bent veel meer dan alleen maar dat. En we merkten dat we om bijvoorbeeld een volwaardige rol te kunnen spelen, we op de toneelschool vaak mannenrollen moesten spelen. Omdat je alleen dan een hele lijn kon maken.
Hoe merk je dat dan? Kun je zo'n voorstelling noemen waarin je dacht, oh ja, nu speel ik een man en opeens heb ik diepgang. Of ik heb een backstory, een achtergrondverhaal.
Ja, een volwaardig persoon dat je bent. Dus we hebben Platonov gespeeld van Tsjechov.
Okay.
Als een van onze afstudeervoorstellingen. En
ik denk Tsjechov, denk ik gelijk zware teksttoneelstukken en zo.
Ja. Dat is niet erg.
Nee, ik bedoel dat even voor de luisteraar ook mee te nemen.
Ja, precies.
Gaat de voorstelling kort over te zijn?
Dat eigenlijk gaat het altijd over rijke mensen die zich een beetje zitten te vervelen. En daar sijpelt dan een beetje de dagelijkse problematiek in door.
Heerlijk. Nou, ja. Goede samenvatting. Daar kunnen we wat mee. Ja. Okay.
Het is een lekker roddelstuk eigenlijk.
Heel goed.
We waren met te weinig mannen en te veel vrouwen. En dan heb je snel dat je denkt, oké, dan gaan we het omgooien. Dan spelen de vrouwen de mannenrollen en andersom.
Want er waren wat minder vrouwen in het stuk en meer mannen.
Ja.
Precies, dus dan dacht je van als we toch meer...
Dan gooien we het om en dan mag je opeens een mannenrol spelen. En zo hebben we ook wel vaker monologen gedaan op school, gewoon omdat je moet leren monologen te spelen. Mm-hmm. Dan was er veel meer aanbod in echt goede monologen, waar je het niet alleen maar hebt over liefdesproblemen. en dan kom je erop neer dat je een mannenmonoloog moet gaan doen. Wat niet erg is, maar ook jammer als je alleen maar dat moet doen.
Precies, en dat je specifiek op zoek moet naar een mannenmonoloog. Terwijl ik kan me ook voorstellen, als er een vrouwenmonoloog is met meer diepgang, is dat ook gewoon interessant. Want die hebben ook een andere kijk op het leven, een ander perspectief en een andere wereldbeeld.
Ja.
Oké. Dus dat is eigenlijk een soort, daarin kwamen jullie overeen, een soort irritatie eigenlijk van hallo, we zijn meer dan alleen maar de verzorger of het model.
Hè? Dus dat is de hele reden dat we met Club Lam zijn begonnen, dat we het zelf wilden doen. Wat was de oorspronkelijke vraag?
Oorspronkelijke vraag was, we begonnen eigenlijk van Club Lam. Hoe zijn jullie dat dus eigenlijk gaan doen? Want jij zegt, nou, met Loes en we kwamen tegen van...
Dus dat was de aanleiding dat we dachten, dan gaan we het zelf doen. Dus Marloes die schrijft ook de teksten. En we willen ook heel graag onze teksten openbaar publiceren, zodat het onderdeel wordt van het repertoire in Nederland. Zodat andere studenten nu op de toneelschool daar ook gebruik van kunnen maken. En niet zich rot hoeven te zoeken naar een goede monoloog door een vrouw.
Precies. En Ayla kwam er op een gegeven moment ook bij. Dat is dan jullie... Dat was iemand die boven jullie zat, een jaartje.
Ja, die zat een jaartje hoger. Maar die kwam er eigenlijk al vrij snel bij, hoor. We hebben één project zonder haar gedaan, maar ze eigenlijk ook al helemaal bij betrokken was.
Oké, dat is de drie-eenheid van de vrouwen.
Ja.
En jij speelt dus Ophelia. En daar hadden we het eigenlijk over. Precies, Ophelia.
Precies. Ophelia, dat vind ik dus echt een heel goed voorbeeld van een vrouwenrol die ik niet volwaardig vind. Zij is afhankelijk van haar vader, van haar broer en van haar geliefde Hamlet. En die vallen langzaam weg in het verhaal en dan wordt zij gek en dan sterft ze. Dan blijft er weinig van haarzelf over eigenlijk.
Dus ze wordt gek en ze sterft.
Ze wordt gek en ze sterft. Dat is een beetje het perspectief van Shakespeare.
Omdat de belangrijke mannenrollen wegvallen.
Ja, eigenlijk wel.
Ja, precies. De vrouw kan het niet alleen.
Ja. En een vrouw kan het niet alleen. Ik denk niet dat dat per definitie is wat Shakespeare wilde neerzetten. Maar zijn perspectief was wel een zorgzaam, afhankelijk, lief meisje. En dat dan ook een beetje doordraaide, omdat de mannen wegvielden, waar ze dan zo van afhankelijk was.
Precies.
Dus wij vonden... En ze verdrinkt. En dat past dan weer heel goed bij deze voorstelling. Maar
daar komen we ook nog op inderdaad.
Ja, daar komen we dan later
karakter. Want jullie stoppen er van alles in die hele blender van die Club Lam. Maar oké. Ophelia?
Ja, dus zij was echt een voorbeeld van... Dit is een personage wat niet genoeg is uitgelicht in het oorspronkelijke toneelstuk. Waar we veel meer mee willen doen. Hoe zou ze eruit zien in een stuk waar ze niet afhankelijk is van mannen? En eigenlijk heeft het dus in Hamlet van Shakespeare nooit een eigen stem gehad. En dan heb je daar tegenover Cassandra. van de Griekse mythologie. Dat was een vrouw die werd vervloekt door een god of een man die verliefd op haar was. Door haar de gave van de toekomst voorspellen te geven. Maar, en de vloek was dat niemand haar ooit zou geloven.
Och, dus ze kon de toekomst voorspellen, maar niemand geloofde haar. Dat is letterlijk wat hij over haar uit strooide, als het ware. Als
vreselijke vloek natuurlijk. Vloek, want je ziet wat voor tragische dingen er allemaal aan zitten te komen. Je hoopt dat je daar verandering in kan brengen. En niemand gelooft je en denkt, wat een hysterisch
precies,
wijf.
Precies, wat een gek wijf eigenlijk. Ja, oké.
Ja. Okay. Ja.
En dan heb je ook nog Gertruid, die speelt ook mee.
Ja, en dan heb je ook nog Gertruid en dat is de held van dit verhaal. En daar komen Cassandra en Ophelia bij. Ophelia omdat ze eindelijk een eigen stem heeft. En Cassandra omdat ze de toekomst kan voorspellen en nu eindelijk gehoord zal worden.
Hoe kunnen die vrouwen uit andere voorstellingen opeens in jullie voorstelling zijn? Lichten jullie dat toe? Moeten mensen die voorstellingen kennen van Hamlet en zo? Of hoe werkt dat?
Nee, dat hoeft niet. Er zitten wel genoeg aanwijzingen in. Maar als je die teksten of die voorstelling nog nooit hebt gezien, dan is dat helemaal niet erg.
Maar hoe komt het dan in de voorstelling? Wat zie ik als kijker dat ik opeens denk van, oh, ik snap het helemaal dat Ophelia nu meedoet.
Ja, Ophelia, de link was vooral het water. Mm-hmm. En omdat Venlo op het moment van de voorstelling wordt bedreigd door het water. Ik zie het altijd een beetje voor me als Ophelia, die is gestorven in het water in Hamlet. En die rijst weer op in de Maas bij Venlo om daar dan Truy te ondersteunen. Precies. Zo zie ik het een beetje vormen. Ja. En Cassandra zie ik dan meer als de storm en de bliksem vormen. We noemen de storm op dat moment ook storm Cassandra, omdat hij altijd een leuke naam krijgt.
Dan ben je
krijgt.
Bij de zee beland.
Ja, precies. En het is wetenschappelijk onderwezen. Dat zit ook in de voorstelling. Dat is een leuk feitje, wat dus echt zo is. Wanneer een storm een vrouwennaam krijgt, wordt deze veel minder serieus genomen dan wanneer een storm een mannennaam heeft.
Maar dat is echt gevaarlijk.
Dat is heel gevaarlijk. Dat is ook letterlijk wat te zeggen in de voorstelling. Moeten we de naam van de storm niet aanpassen, omdat de mensen niet binnen blijven.
En moet je dan ook gewoon überhaupt niet alleen maar mannennamen doen als je het serieus wil nemen? Want blijkbaar werkt dat zo.
Ja, is dat dan iets waar we ons bij moeten gaan neerleggen?
Ja, precies. Ja. Of het beeld veranderen van de vrouwennaam en dat je dat dus ook serieus gaat nemen. Dat lijkt me nog ingewikkelder.
Dat, zeker. En in geval van nood, wat is dan de prioriteit?
Nou goed, we zijn geen meteorologen, dus daar hoeven wij het niet over te hebben. Maar het is een interessant feitje. Ja. Oké.
Ja, dus Cassandra, dat is de storm. Dus het is een beetje gekoppeld aan de elementen. Zij is de bliksem, de donder. Ik ben het water en wij jagen Truy eigenlijk op om in actie te komen. Wij proberen van haar een held te maken. Zij redt dan Venlo tijdelijk eigenlijk van het breken van de dijken. En dan denken wij, oké, hier kunnen wij een politiek statement mee maken. En dat is iets waar zij zelf helemaal niet aan toe is.
Wow. Ja, want dat is het fascinerende. Je hebt dus drie vrouwen. En dan heb je ook nog eens dus dat Venlo onder water komt te lopen, wat ik net al een beetje vertelde. Nederland, half Nederland is al onder water. Venlo blijft nog over. En dat maakt ook kans om onder water te lopen.
Ja, dat stond nog op de flyer. En dan ga je op een gegeven moment maken en dan wordt het toch allemaal een beetje anders. Het is nu zo, en dat maakt het verschil tussen Randstad en provincie wat groter, dat Nederland wordt, het speelt zich af in 2050. Mm-hmm. Nederland wordt bedreigd door het water. We weten ook dat Nederland bedreigd wordt door het water. En volgens mij is het ook echt zo dat in 2050 daadwerkelijk de dijken opbreken zullen staan als we daar niks aan gaan doen. Ook in de provincies niet direct aan het water. De Maas bijvoorbeeld is echt gevaarlijk voor de dreigingen van het water. Maar in ons verhaal zeggen we de Randstad wordt bedreigd. Maar de Randstad mag niet vallen. Dus er moeten gebieden worden aangewezen wat opgeofferd zal worden. En daar zullen we dan het water in wegpompen. Dat is natuurlijk een beetje theatrale fantasie. Maar niet heel onrealistisch. Want in Engeland zijn er al gebieden die daadwerkelijk worden aangewezen, waarvan wordt gezegd dat is opgegeven gebied.
Ja, en dat kunnen we niet meer. Een beetje Moerdijk-achtig iets. Dus dat je zegt
eigenlijk
van,
is het precies dat.
Ja, precies. Ja. Oké. En dus Venlo maakt kans om opgegeven te worden.
Ja.
En Truy moet dan ingrijpen.
Ja, dus de dijken stonden op barsten. Daarvan heeft zij Venlo nu gered. En nu moet zij politiek statement maken om de provincies te redden.
Zo, precies. Dus op die manier heb je die verschillende stappen die je zet.
Ja.
Het redden van Venlo en dan uiteindelijk een politiek statement maken van hallo, we zijn gered, maar we willen ook blijven bestaan.
Ja, precies.
Oké, kijk eens aan. Gaan we zo over doorpraten. De kijktip. Maar eerst naar die kijktip. Ja, ja. Want elke dag is er in de Verkadersfabriek wel iets te beleven. Of het nou gaat om theater, cabaret, muziek, dans of film. Er is altijd wel iets dat je kunt zien. En dat betekent ook dat er heel veel te kiezen is. En je wil natuurlijk niet die ene geweldige voorstelling of maker missen waar straks iedereen het over heeft. Nou, ik ga het je makkelijk maken en ik vraag aan mijn gasten om hun ultieme kijktip te delen. Dat is een voorstelling die je raakt of een maker die steeds weer weet te verrassen. Het is gewoon iets wat je simpelweg moet zien. Geen zorgen als je deze podcast luistert als die voorstelling niet meer speelt. Want die maker blijft niet stilzitten en komt vast met een nieuwe voorstelling waar jij weer naar kunt kijken. Dus aan jou de vraag, Ella, waar moeten we naar kijken?
Ja, ik heb even geswiped door jullie agenda heen. En toen kwam ik bij mevrouw Ochterop van Lotte Dunselman. Ik heb toen ik studeerde met haar samengewerkt. En dat was een hele leuke samenwerking nog bij toneelgroep Echo. En zij heeft nu Perfect Girl gemaakt. En dat vond ik... Ik heb het nog niet gezien, maar ik vond de titel al heel erg goed. En ik dacht, nou, dat past natuurlijk heel goed bij Club Lam. Maar dat gaat over hoe je je van binnen voelt en hoe je dat dan uit naar de buitenwereld.
Oké. Okay. Ik las ook iets. Always be yourself unless you can be a unicorn, then always be a unicorn. Yes. Dus als je een eenhoorn
klinkt
kunt
geweldig.
Zijn, dan moet je dat gewoon lekker zijn. Ja, dat klinkt geweldig. Wat is zij van maken? Kun je dat een beetje
Ja, zij is. Ik vind haar als actrice heel erg goed met tekst. En ook fysiek heel erg goed. Waardoor het zo nu en dan ontzettend absurd kan worden wat ze neerzet. Maar met heel veel fijngevoeligheid.
En wat is dan absurd? Wat doet ze dan?
Ja, dat is een soort intelligentie die ze heeft met tekst. Waardoor je bijna de absurde kant van klanken of van woorden op kan gaan. Snap je dan wat ik bedoel? En dat is wanneer je 50 keer bal zegt, dat je dan denkt bal,
gek woord,
bal,
eigenlijk.
Wat een raar woord.
Ja.
Ze heeft een soort fijngevoeligheid met woorden en dus ook haar lichaam, waardoor het iets kunstigs wordt.
Precies, maar ook iets wat je dus niet vaak ziet, denk ik dan. Want sommige mensen zijn misschien fysiek heel sterk, sommige mensen zijn talig heel sterk.
Ja, ze doet dat alle twee heel goed.
Waanzinnig.
Ja.
En die speelt u dus samen met iemand anders?
Ja, Wouter van Oort.
Precies.
Die is ook heel leuk. Heb ik ook een keertje mee gespeeld. Ook gezegd, zijn gewoon twee hele leuke spelers.
Hartstikke goed. Ja. Ga erheen.
En ook uit de provincie, maar dan helemaal aan de andere kant van het land.
Want waar komen zij dan vandaan?
Drenthe.
Drenthe, kijk eens aan. Ja. En zij spelen op 5 maart hier in de Verkadefabriek dus de voorstelling Perfect Girl. En de theatergroep heet dan mevrouw Ochterop?
Ja,
of?
Ja. Ja,
precies. En dan heb ik ook nog een tip. En dat is de voorstelling Lodewijk van Sophie Kramer. En Lodewijk vertelt het absurde verhaal van een vrouw die plots zit opgescheept met een baby op sterk water. En ja, en in die solo performance gaat theatermaker Sophie Kramer op zoek naar verborgen verlangens en oeroude demonen. En Lodewijk is eigenlijk een soort oefening in loslaten. En je zou het een hypnotiserende rite kunnen noemen, waarin het leven en de dood een teder duet met elkaar dansen. Ken je Sophie Kramer?
Nee.
Nee, nou goed, ze krijgt 4 sterren van de Volkskrant. En die zegt, Kramer is charmant, een tikje ongemakkelijk en regelmatig confronterend. Wil je natuurlijk weten wanneer die speelt? En dat is op vrijdag 31 januari in de Verkadefabriek. Ja, ik ben wel een beetje benieuwd naar het Club Lam, want jullie werken nu hoe lang? 6, 7 jaar, wat was het nu?
Ja, 7, 8.
7, 8 jaar al. Ja, kijk eens aan. En jullie maken dus voorstellingen over vrouwen en zo. En je zegt van dat misten we. Dat was een beetje, ja, zoals ik het dan noem, irritatie van onze rollen zien we niet terug. Hoe heb je dat een beetje aangepakt of zo? Waren de mensen blij met jullie komst? Dat ze denken, ach, eindelijk.
Ja, eigenlijk wel. De aanpak was letterlijk, we gaan het gewoon zelf doen. En dat was heel erg leuk. We zijn toen... Dood Paard heeft ons heel erg geholpen in het begin.
Theatergroep
Dood Paard, ja. Dus we hadden wel een beetje steun van hoe je het moet oppakken. We hebben een heel fijn bestuur. Dus die wisten heel goed, wat zijn nou de eerste stappen die je moet zetten?
Wat en omdat is dat dan bijvoorbeeld?
Nou ja, gewoon vrij letterlijk. Hoe moet je een subsidieaanvraag schrijven,
zo,
bijvoorbeeld.
Precies,
ja. Eerst een stichting worden. Zo al die dingen. Daarvoor word je niet opgeleid als je de acteursopleiding doet.
Gek eigenlijk, hè? Want het
eigenlijk,
is best wel. Ja.
Ja, zeker. Je begint waarschijnlijk allemaal als ZZP'er. Dus dat is een heel groot deel wat ik wel een beetje heb. Dat kregen we wel een beetje, maar ik denk nog niet genoeg. Maar en dan helemaal om de zakelijke kant van een eigen stichting op te kunnen zetten. Dat is best wel ingewikkeld. Dus het is fijn om daar een beetje steun bij te hebben. Dus daar zijn we goed bij geholpen. Waar ging ik naartoe?
Nou, jij ging denk ik naartoe van hoe je dan uiteindelijk die stap hebt gezet om ook misschien voorstellingen te schrijven. Hoe heb je dat aangepakt? Ja. Want je zegt ook, er was niet echt iets voorhanden of zo. Je moest het wel allemaal zelf gaan doen.
We moesten het zelf gaan doen en we, dat vonden we ook heel erg leuk om gewoon helemaal te creëren waar je zelf zin in hebt. En dus om dat vrouwelijk perspectief neer te zetten. En dat werd heel goed ontvangen, omdat het er vrij weinig was. Dus ik denk ook dat we konden laten zien van, kijk, het is eigenlijk best wel gek dat er nog niet zo is. En je merkt nu dat er steeds meer collectieven zijn die ook dit perspectief belichten. En er werd laatst aan mij gevraagd, vind je dat dan ingewikkeld? Is dat dan concurrentie? Dat vind ik wel jammer dat er op die manier over nagedacht wordt. Want ik denk, er is al zoveel theater vanuit het mannelijk perspectief. Dat heeft niet per definitie een naam. Ons theater wordt dan feministisch theater genoemd, omdat we een vrouwenperspectief geven. Maar er is al heel veel vanuit het mannelijk perspectief. Dat moet in balans getrokken worden. En daar heb je meer makers voor nodig dan alleen maar Club Lam. Dus ik vind het supergoed om ook binnen het vrouwelijk perspectief veel meer perspectieven te kunnen gaan laten zien.
Precies, want dan krijg je die diepgang.
Precies.
Dat snap ik inderdaad.
Dus ik ben heel blij met dat die kant op gaat.
En hoe wisten jullie dan een beetje waar je het over wilde gaan maken? Want ik snap vrouw, dat snap ik. En ik snap ook dat je zegt, hey, bepaalde vrouwenfiguren missen we, want ze is niet alleen maar verzorgend of ze is niet alleen maar het model. Het kan wisselen wie het dan maar speelt en zo. Ja. Maar wat ga je dan doen? Hoe hebben jullie die eerste stapjes gezet?
Ja, je hebt eigenlijk altijd wel een hele lijst van vrouwelijke historische figuren waar je ooit nog iets mee zou willen doen.
En dat gaat verder dan in Jeanne d'Arc, want die kennen we wel.
Ja. Dat is inderdaad de eerste, als ik met mensen praat over dit is wat we doen. Oh, je zou ze voorstelling moeten maken over Jeanne d'Arc.
Dat zou leuk zijn, die is al.
Ja. Die op zich heeft die best een heldenverhaal gekregen.
Die heeft al wat gekregen, die heeft de cup wel gehad. Maar goed, niemand anders, hè?
Dus daar hebben we altijd wel een hele lijst van. Maar we koppelen het ook altijd aan hedendaagse problematiek. Dus dan kijken we bij welke voorstelling kunnen we heel goed die link leggen. Dus bijvoorbeeld toen we Lolita maakten van Nabokov, dat is het perspectief van letterlijk haar vader, of misschien ook gewoon zelf van Nabokov. En als je er naar kijkt vanuit het vrouwelijk perspectief, gaat het over seksueel misbruik.
Wacht even, je gaat heel snel. Lolita, Nabokov.
Ja, Lolita hebben we een paar jaar geleden gemaakt.
Ja?
Dat is een roman.
Precies.
Van Nabokov.
Precies.
Dat gaat over een liefdesverhaal tussen een tienermeisje, 11, 12 is ze, en haar stiefvader. Dat is een heel romantisch perspectief vanuit die stiefvader.
Toen kon dat nog, dat soort verhalen?
Dat was toen ook wel al heel erg. Het kon niet overal.
Nee, welk jaartal hebben we het over dan? Wanneer kan dat?
Dat is denk ik 60, 70 jaar geleden.
Oké, precies. Ja.
Het kon niet overal, maar het is wel een boek dat je op de middelbare school moest lezen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat heel veel vrouwen toen ook het meest romantische verhaal dat ze ooit hadden gelezen vonden. Terwijl als je er nu naar kijkt, en dat was toen #MeToo helemaal aan het opkomen was, dan gaat het eigenlijk gewoon over seksueel misbruik.
Ja.
Dus daar wilden we de andere kant van laten zien. En dat konden we heel goed linken aan #MeToo. Dus op die manier kijken we naar wat speelt er nu. En omdat we nu zoveel milieudreiging voelen, dachten we, dit is een goede link die we dan weer aan Trudy Bolwater kunnen maken.
Precies. Ja, en dat was dus ook. En daarom heet je voorstelling ook Trut, hè? Want dat is dan weer een link met Getrut, hoe ze dan een beetje dat uitspreken in Limburg. Ja. Hey, wat kom je dan zoal tegen tijdens het maken of zo? Zitten mensen daarop te wachten dat die dan met jullie samen willen werken? Of zeggen ze dan van, nou ja, moet dit dan of zo over een of andere Lolita?
Ik denk dat wij ons daar niet zoveel van aantrekken als we dat horen.
Dus moet dat? Is dat een beetje de modus operandi? Hoe je dat dan denk je moet doen? Ook niet zoveel van aantrekken, omdat je dan gewoon je weg moet gaan?
Ja, maar dat is helemaal nog aan het begin van het proces. Dus eigenlijk krijg je pas te horen wat de anderen ervan vinden als je de voorstelling al gemaakt hebt. En dan heb je daar niet meer zoveel aan. Dus we vinden het wel belangrijk dat we in het onderzoek verschillende perspectieven erbij kunnen halen. Maar dat is meer inhoudelijk dan wat men ervan vindt dat er zo'n voorstelling wordt gemaakt. En de mensen die we spreken, die vinden het eigenlijk ook allemaal wel belangrijk. Want het zijn gewoon onderwerpen die te weinig belicht zijn.
Ja. En miste je dat vroeger ook zelf toen je opgroeide? Want ik kan me voorstellen dat je dan ook wel een theater hield of boeken las.
Ik kom zelf uit best een kunstzinnige familie. Dus daar werd wel veel aandacht aan gegeven. En ik was daar niet zo bewust mee bezig. Totdat je zelf daadwerkelijk gaat maken. En je merkt dat er gewoon een stukje representatie mist.
Ja, en die moeten jullie dan zelf in gaan vullen.
Ja.
Precies, hoe gaaf is dat?
Ja.
En Waar gaat het denk je heen met Club Lam? Wat gaan jullie nog verder maken qua voorstellingen? Of wat gaat het verder worden?
Ja, we hebben alweer hele leuke plannen voor de volgende jaren. En we zijn ook films aan het maken.
Ja, want dat is ook grappig. Ik zag op jullie YouTube zat ik te kijken. En jullie maken ook een soort, wat is het nou? Een soort reality-achtig programma.
Ja, we hebben nu 2 jaar geleden hebben een kort film gemaakt. Dat vonden we ontzettend leuk. En daarmee willen we een beetje door. We hebben nu een reality-serie die maandelijks, geloof ik, online komt. En dat is meer een beetje behind the scenes van wat gebeurt er allemaal enigszins in scène gezet.
Ja, want jullie zitten wel voor de camera te praten als een ouderwetse reality-serie.
Ja, precies. Dat we doen confessions.
Ja, confessions, precies.
Ja. Wat echt lachen is, hoor, om op die manier een beetje neer te kunnen zetten. En daarnaast krijg je ook een beetje een kijkje in wat we op dat moment aan het doen zijn. Op die manier zijn we ook een beetje aan het toewerken naar een sitcom. Om dat komende zomer te gaan maken. En er zijn hele grote plannen. Ja, uiteindelijk
een app
komt er
ook
gewoon,
toch of zo? Had je ook
ja,
nog
er
over?
Komt nog een app. Dat is dan een beetje waar de community elkaar dan kan vinden. Om een soort platform te vormen en om met z'n allen die missie uit te kunnen dragen. Zodat het niet alleen maar beperkt blijft tot het theater.
Want dat vinden jullie belangrijk?
Ja, het is een missie wat we vinden het belangrijk dat het toegankelijk is om naar het theater te komen. Maar ook om het over deze onderwerpen te kunnen hebben. En daarvoor willen we alles gebruiken. En als we verder komen met film, dan doen we ook film.
Is dat ook iets wat dan los kan op een gegeven moment van jullie drieën? Dat andere mensen onder de vlag van Club Lam aan de slag gaan?
Ja, dat is nu nog een beetje vroeg, denk ik. Want ja, met hoeveel mensen kan je in een bedrijfje samenwerken? Maar dat is denk wel waar we naartoe willen.
Ja,
dat zou hartstikke leuk zijn als Club Lam ooit een begrip kan worden waar mensen met dezelfde missie iets kunnen gaan maken.
Ja. Ja, en wat is nou die app precies, community? Wat moet dan voor? Een soort forum of zo?
Ja, het moet een soort forum worden waar je in eerste instantie kan zien wat wij aan het doen zijn. Maar ook waar je het kan hebben over bepaalde onderwerpen. Waar je een soort meetups kan starten. Waar je mensen kan vinden om samen mee naar het theater te gaan. Waar je zelf iets op kan gooien. Dus het mag heel breed allemaal.
Ja, wel gaaf dat jullie dat zo groot willen aanpakken ook. Is en uit wiens koker komt dat dan? Is dat dan met z'n drieën? Ben je dan lekker aan het brainstormen of zo? Hoe werkt dat?
Nou ja, heel veel van dit soort dingen komen allemaal uit Marloes haar brein. Die staat op overdrive. En dat kan ze hartstikke goed. Je bent dan aan het praten en dan heb je het erover. Wat zijn dan de dingen die we zelf missen? En zo ga je dat een beetje vormgeven.
Dat zijn dus bijvoorbeeld die diepgaande vrouwenrollen die je dan mist.
Ja.
Oké. Maar goed, wat ik ook wel een beetje terug hoor, is dat het niet alleen maar gaat om theater. Want het gaat dus ook om die community. Dus ook om mensen die dus kunnen reageren. En dus, maar wat zouden die dan kunnen zeggen of zo? Wat ze bijvoorbeeld missen op het werk dan of zo? Of in het dagelijks leven?
Bijvoorbeeld, we merken heel erg dat er online veel reactie is. Maar dat een generatie is die weinig naar het theater gaat. En het is juist heel troostend om elkaar in het echt ergens te kunnen tegenkomen. Dus als een app kan helpen om het toegankelijker te maken om ergens af te spreken. Of dat nou is in het theater of voor iets anders. Maar je bent toch met een groep mensen die dezelfde missie delen. En dat is soms wel echt heel erg prettig. Helemaal als je alleen maar contact hebt online waar ook zoveel haat en agressie is. Om dan zo'n veilige community te hebben. Ik denk dat dat heel erg kan helpen. Zeker voor de wat jongere generatie. Omdat de oudere generatie elkaar al weet te vinden in het theater.
Ah zo, en dus ook de lat dus lager te leggen om naar het theater te gaan.
Ja, en van de week toen speelden we in Amsterdam en toen waren er 2 vrouwen uit Venlo die nu in Amsterdam wonen. Die hadden elkaar ontmoet via een app, ik weet niet welke. Letterlijk een paar dagen daarvoor. En die hadden gezegd, zullen we naar deze voorstelling gaan? Want dat gaat over een Venlo's verhaal. En elkaar dus bij onze voorstelling voor het eerst hadden ontmoet.
Maar was het een blind date of zo? Was het een liefde of was het gewoon vriendinnen?
Vrienden. Ja, meer vrienden. Ja. Het was geen dating app.
Nee.
En dus zoiets als dat zou kunnen ook via onze app. Dat er 2 mensen zijn die denken, ik heb geen zin om alleen naar het theater te gaan. Of naar deze expositie of whatever. Het gaat hierover. Wie vindt het leuk om mee te gaan? Om dan daar meer mensen te ontmoeten en dikke vrienden te worden. Want het zijn onderwerpen die jou aan het hart gaan.
Precies. En heb je misschien niet altijd dezelfde mensen voor die dat ook interessant vinden. Ja. Dus dan moet je net een maatje voor hebben.
Ja, precies.
Die dat ook tof vindt. Oké. Dat is wel een verandering ten overstaan van vroeger, denk ik inderdaad. En ook wel weer spannend, want wat ik ook wel een beetje terughoor in wat jij vertelt. Het is ook wel lastig, lijkt me inderdaad, als je het hebt over dat toekomstig publiek. Kijk, jij bent dan kunstzinnig opgevoed, dat zeg je zelf al. Hè? En je hebt de toneelacademie gedaan. Dus wat dat betreft zit dat helemaal in je vezels. Maar bij heel veel mensen is dat soms best wel een ver van een bedshow. Die gaan misschien sneller Netflix aanzetten dan naar theatervoorstelling toe gaan. Hoe zie je dat voor je straks in de toekomst? Want moet het dan voornamelijk van dit soort apps komen? Of hoe?
Nou, ik denk dat online aanwezigheid wel echt belangrijk is. En dat is ook niet iets waar we vies van hoeven zijn. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je weet te motiveren om ook van dat scherm weer af te stappen.
Kleeft dat er een beetje aan, ja, vies van zijn?
Ja en nee, dat ligt er echt aan met wie je praat. Maar als je bijvoorbeeld naar de oude theaterrotten, van wie we sommigen ook wel les hebben gehad op de toneelschool, dan wordt dat een beetje gezien als vies commercieel. Terwijl ik denk, ja, marketing is gewoon wel echt heel erg belangrijk. En het is niet alleen marketing. Het is ook online storytelling wat je kan doen, waarmee je iemand aan het denken kan zetten. En dat zijn toch de mensen die je wil bereiken. Je wil niet alleen maar de mensen in de theaterbubbel bereiken, want dan ben je het voor elkaar aan het doen. En dat is voor ons niet de bedoeling.
En dit is niet een bubbel wat jullie creëren?
Nou, ik denk dat je daar wel weer een nieuwe bubbel mee zal creëren. Maar ik hoop dat die een beetje uitgebreider is en ook voor mensen nieuwer is dan alleen maar een bubbel waar je toevallig in zit door je werk of door je opvoeding.
Precies, ja. Dus dat je ook andere mensen erbij kunt betrekken. En misschien juist ook door bepaalde thema's waar je het niet altijd met andere mensen over kunt hebben. Ja. Dat je denkt, hey, dit raakt me wel, want ik ben vrouw en als ik Netflix kijk, zie ik alleen maar van die leuke opgemaakte vrouwtjes die, weet ik veel, naar Parijs verhuizen om daar te gaan werken of zo, toch? Ja. Emily in Paris, weet ik het. En dan denk je, ja, maar er zijn ook diepere verhalen te vertellen.
Ja, precies. Ja, en dat moet je maar net weten te vinden.
Precies, en dat hoop ik daarmee te bewerkstelligen. Ja. Wat goed. De koektrommel. Of het nu een hele diepe gedachte is, een inspirerende quote of een prikkelende fantasie, een voorstelling ontstaat in het hoofd van een maker en iedere maker laat zich hierbij op een andere manier inspireren en voeden. Van het hele proces krijg je als publiek weinig mee, terwijl er zoveel interessants broeit in de gedachten van mijn gasten. En daarom wil ik graag weten, waarop koude jij tijdens het maken van de voorstelling? Wat was nou dat kleverige koekje dat bleef plakken tussen je tanden en de kern werd van je voorstelling, of die het vuur aanwakkerde om juist hier een stuk over te maken? Ja, en ik zou graag willen dat je dit in één zin opschrijft, Ella. En dan vraag ik me dus af, waarop kouden jullie tijdens het maken van die voorstelling trut? Nou, ik heb hier een bloknootje.
Ja, ik zal het zo voor je opschrijven. Ja. De zin is, mannen worden legendes en vrouwen worden weggezet als mythes.
Mannen worden legendes en vrouwen worden weggezet als mythes. En waarom is dat zo'n zin? Is dat alleen over deze voorstelling, maar is dat misschien ook een beetje breder?
Dat is in principe wel waar heel Clublam over gaat. Maar nu specifiek omdat Gertruid Bolwater zo'n heldendaad verricht, gaat het voor ons over helden. En mannen in de geschiedenis die een heldendaad hebben verricht, die worden legendes. Dus dat zijn vette verhalen waarvan je weet dat ze waar gebeurd zijn.
Weet je waar we het aan het begin over hadden?
Ja, en precies. En vrouwen worden mythes, want die worden niet genoteerd. En dan zijn dat een beetje sprookjesachtige verhalen van we weten niet zeker of dat echt is gebeurd.
Wat zou er eigenlijk moeten gebeuren met dat beeld van Gertruid? Moet er een nieuw beeld naast komen te staan?
Of ja, misschien het tegenover, dat ze elkaar kunnen aankijken.
Ja, een beeld zonder kauwgom, een oudere vrouw.
Ja, die, ja, een volwassen vrouw. Ja. Stevig op de grond.
Precies. Ja. En die laat zien van het kan ook anders, mannen.
Ja.
Dat zou mooi zijn. Dankjewel. Dit was mijn gesprek met Ella Kamerbeek van Clublam. De voorstelling Trut spelen zij op 9 januari 2026 in de Verkadefabriek. De productie van deze podcast is in handen van Fleur Badoel en Minke Zegveld. De vormgeving komt van Bella Donnenlach. En mijn naam is Tieme Smit. Dank u wel voor het luisteren en tot de volgende keer.